Alles werkt mede
ten goede.
We hebben net gezongen, Jaap heeft het ook voorgelezen, een hele bekende tekst, denk ik voor de meeste van jullie, uit de Romeinenbrief natuurlijk. En dat is een hele bekende tekst, omdat het ook een fijne tekst is om dat te weten, dat alles wat er gebeurt, dat God dat doet meewerken ten goede. Hè? En er staat er nog iets achter wat Jaap ook heeft voorgelezen. Voor hen die God lief hebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. En toch heb ik daar een vraagteken bij gezet. Als vraag, werkt alles mee ten goede? Want ik zelf ervaar wel in mijn leven, en misschien herken je dat. En als je dat niet herkent, ja, dan is wat ik vanochtend ga vertellen niet voor jou. Maar misschien herken je dat wel, dat er dingen zijn in je leven die gebeuren, waarbij je dat afvraagt. Hè? Werkt dat mee ten goede? Hoe kan dat nou ten goede werken? En dat kunnen hele heftige dingen zijn. Er zijn hier in ons midden mensen die zich eenzaam voelen. Die alleen zijn, die niet getrouwd zijn. Of die misschien getrouwd waren, hun partner zijn verloren. Er zijn mensen die zijn hun kind verloren. Er zijn mensen die hebben ongelovige kinderen. Dat zijn hele heftige gebeurtenissen. Het kan zijn dat het niet goed gaat op je werk. Of als je op school zit, dat het niet goed gaat op school. Dat je niet vrienden hebt die je graag zou willen hebben. Er zijn allemaal dingen in ons leven waarover we wakker liggen. En waarbij we ons kunnen afvragen, alles werkt mede ten goede. Hoe zit dat? En vooral als je dan, oké, in Nederland hebben we het nog wel redelijk goed. Maar vooral als je dan in de wereld om ons heen kijkt, dan lees je soms berichten in het nieuws. Vreselijk onzinnig lijden dat er is in de wereld. Ik kwam zelf dit berichtje ook tegen wat mij best wel raakte. Dat is een aantal weken geleden. Op Twitter zag ik dat. De tekst is een beetje klein, maar hier staat: Amina was een jonge christenvrouw met een islamitische achtergrond. Ze was in de steek gelaten door haar familie omdat ze voor Christus had gekozen. Samen met de plaatselijke kerk steunden wij haar. Tot ons grote verdriet mocht Amina maar 16 jaar worden. En dat komt omdat Amina een van de slachtoffers was van die school. Misschien heb je dat gelezen. Zo'n school in Oeganda een paar weken geleden. Die is aangevallen door islamitische rebellen. Waarbij tientallen, ja, kinderen nog, jongeren, zijn vermoord. Sommigen zelfs in de slaapzalen opgesloten. Die zijn in brand gestoken. En dit meisje, 16 jaar, haar lichaam is dagen later in de bossen gevonden. En je wilde niet aan denken wat dat meisje heeft mee moeten maken. Omdat zij voor Christus, omdat zij voor Jezus is gekozen. En als je zo'n bericht leest, dan snap je dat niet. Tenminste, ik heb dan dat vraagteken. Alles werkt mede ten goede. Hoe zit dat? Daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Hoe dat zit. En niet dat ik daarmee alle antwoorden ga geven. Maar wat ik wil doen is, ik wil jullie wat laten zien van die man die woorden heeft opgeschreven. Hè? De apostel Paulus. Hoe hij daar zelf tegenaan keek, om te laten zien dat dat voor Paulus een hele natuurlijke zaak was, dat alles meewerkt ten goede, maar ook dat hij, hè, wij kennen dit soort leed niet, maar Paulus had alle recht van spreken om dat te zeggen, en dat hoop ik aan jullie een beetje duidelijk te maken, zodat het ook voor ons tot voorbeeld mag zijn. Ga ik eerst een gebed uitspreken en dan weer. Grote God, onze Vader, we danken u dat we hier met deze mensen bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen nadenken over de woorden van de apostel Paulus die ons zo lief zijn. Die we zo belangrijk vinden en willen bidden dat ze voor ons duidelijk mogen worden. Zodat het ook een realiteit mag zijn in ons leven. Dat we op die manier op u gericht mogen zijn en mogen leven. Dat wil ik u vragen in Jezus naam. Amen. Want wat ik wil doen met jullie is nadenken dus over dit principe aan de hand van iets wat er gebeurde in het leven van Paulus. En daarvoor ga ik niet praten over de Romeinenbrief waar deze woorden uitkomen, maar ik ga het met jullie hebben over de Filippenzenbrief. Want de Filippenzenbrief, de brief die Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi, dat is de brief die centraal staat deze week in dit kamp. En waaruit ook ons jaarthema komt. Die komt uit hoofdstuk 4 van die Filippenzenbrief. En wat ik hoop is dat we deze week, vandaag, vanochtend gaan we daar een begin mee maken, maar voor de rest ook in de Bijbelstudies, met elkaar die brief aan de Filippenzen gaan lezen, zodat we uiteindelijk op vrijdag ook in hoofdstuk 4 bij ons jaarthema uitkomen. voor diegene die de Bijbelstudie gaan volgen. En dat is, ja, dat is misschien best een hele brief die we dan gaan lezen, maar het zijn maar 4 hoofdstukken. En ik hoop dat we gewoon met z'n allen dat kunnen bespreken, zodat we die tekst ook echt goed duidelijk kunnen krijgen. En dat ga ik vanochtend ook doen. En vanochtend ga ik een stukje lezen uit hoofdstuk 1. En daarin praat Paulus over zijn eigen situatie. Want als Paulus die brief schrijft, zit hij namelijk in de gevangenis. We weten niet goed welke gevangenis dat is. Traditioneel wordt gedacht dat Paulus die brief schrijft als hij in Rome gevangen zit. Daarover kun je lezen in het einde, aan het einde van het boek Handelingen. Dat hij daar onder huisarrest wordt geplaatst. Daar heeft hij waarschijnlijk ook een aantal brieven geschreven. Maar bijvoorbeeld de Filippense brief, dat is geen eens zo zeker. Dat zou misschien ook vanuit een andere gevangenis kunnen zijn. Daar wil ik dinsdag wat meer op ingaan. Maakt voor het begrijpen van die brief helemaal niks uit. Wat wel belangrijk is, dat hij gevangen zit. Dat hij beperkt is in zijn bewegingsvrijheid. En dat zie je ook hier afgebeeld op dit plaatje. Hier zie je dan Paulus, die een brief aan het schrijven is, met hulp van iemand. Soms schreef Paulus die brief, die dicteerde die aan iemand. En zo iemand die schreef dat dan op. En die bracht dat dan ook misschien wel naar een gemeente om het daar weer voor te lezen. We weten niet of dat voor die Filippense brief ook zo is. Maar we weten wel dat Paulus die Filippense brief heeft meegegeven aan een medewerker van hem, of een vriend van hem, genaamd Epaphroditus. En dat was iemand van die gemeente te Filippi, die naar Paulus was toegekomen om Paulus wat hulp te geven. Als je in die tijd in de gevangenis zat, dan was je toch ook vooral afhankelijk van vrienden die jou hielpen, die jou misschien eten gaven en misschien ook medicijnen of kleren als je dat nodig had. En die Epaphroditus die was dat komen brengen namens de Filippenzen. En Paulus die schrijft eigenlijk die brief terug om ze te bedanken daarvoor en om daarnaast ook die gemeente te bemoedigen. Dat is ook de inhoud van die Filippense brief. En dan gaan we lezen uit hoofdstuk 1 hoe Paulus dan over zijn eigen situatie schrijft. En ik lees uit de NBV-vertaling en af en toe zal ik er wat bij vertellen als wij denken hier dat het beter vertaald kan worden. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Hier begint hij in vers 12, we slaan even een stukje over van het begin van die brief. Hier begint Paulus te schrijven over zijn eigen situatie. En wat ik zo mooi vind is dat Paulus eigenlijk meteen al antwoord geeft op die vraag die ik stel. Alles werkt mede ten goede, vraagteken. Hoe kijkt Paulus daartegen? Hij zit gevangen, maar hij schrijft aan ze. Jullie moeten weten dat wat mij is overkomen, dat ik gevangen zit, er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is voor iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Paulus ziet in zijn beperking geen enkele beperking voor Gods woord, voor de verspreiding van het evangelie. Integendeel, je ziet meteen dat voor hem alles meewerkt ten goede. Ook al zit hij gevangen, maakt niks uit, want iedereen waar hij gevangen zit, hoort nu van Christus en van zijn boodschap. En misschien is dat wel omdat Paulus ook geen normale gevangene is. Hij had geen een of andere misdaad begaan. Maar Paulus zat gevangen omdat hij een bepaalde leer verkondigde, omdat hij over iemand vertelde. En dat zinden de mensen niet. En dus was die een beetje atypische gevangenen. En misschien kun je dus ook voorstellen dat mensen, die mensen in het Romeinse hoofdkwartier, daarom over hem praten. Van waarom zit die man hier? Dat lijkt me helemaal geen crimineel. En op die manier werd er over Christus gepraat. En dat niet alleen, Paulus zegt ook. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Het feit dat Paulus gevangen zat, dat gaf juist moed aan andere mensen om nu ook, die misschien bang waren dat ze vervolgd zouden worden, maar om nu ook de boodschap te verkondigen, omdat ze zien dat Paulus dat durft. En zo werkt dat vaak in een groep. Als in een groep iets moet gebeuren en één iemand gaat het doen, dan is het gemakkelijker voor andere mensen om dat ook te gaan doen. Zo iemand is dan een voorbeeld, daarom laat ik dit plaatje ook zien, van die haan. Als één het doet, dan durven andere mensen ook. En dat is in het geval van Paulus ook zo. Paulus is een voorbeeld voor andere broeders en zusters. En ik denk dat dat ook voor ons belangrijk is om te beseffen dat het zo werkt. Dat je voorbeelden, juist in je gelovige leven, dat je ook voorbeelden nodig hebt. Als je hier zit en je bent wat ouder, laten we vanaf mijn leeftijd dus boven de 40, over de 45 nemen. Besef je dan hoe belangrijk het is dat jij zelf, want jij hebt al geleerd hoe het gelovige leven werkt met vallen en opstaan. Besef je dan hoe belangrijk het is dat jij zelf een voorbeeld bent voor andere mensen of een voorbeeld kunt zijn. En als je jonger bent dan 45, 40, besef je dan dat het zo belangrijk is dat je dat soort voorbeelden ook zoekt. Dat je ook kijkt naar mensen, hoe zij hun geloof beleven. Want het helpt, het is zo makkelijk als je iemand hebt die jou kan inspireren, die jou moed geeft om ook in deze wereld waarin dat helemaal niet makkelijk is, om ook als gelovige te leven. En je houdt aan de moraal en de regels die bij de Bijbel horen. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is dat we hier bij elkaar zijn. Ik vind zelf daarom deze kampen ook zo geweldig. Omdat we met allemaal gelovigen bij elkaar zijn, is het ook zo enorm makkelijk om je geloof te beleven. Om hier te zingen, om 's ochtends in de kring te openen. En dat doe je toch niet zo gemakkelijk in je eentje thuis. En daarom is het ook zo goed om regelmatig bij elkaar te komen. En dat zie je ook hierin, denk ik. Nou, dat Paulus eigenlijk in zijn gevangenschap, in het feit dat hij beperkt is, dat hij toch ziet dat daar het goede uit voorkomt, dat komt ook omdat Paulus dat al vaker heeft meegemaakt. Paulus is daar goed van doordrongen. Bijvoorbeeld in Filippi zelf, dat verhaal gaan we ook in detail aanstaande dinsdag lezen, maar jullie kennen het vast wel, in Filippi zelf is Paulus ook gevangen gezet, samen met Silas in de gevangenis, en toen gingen ze midden in de nacht, gingen ze liederen zingen, tot lof van God. En al die gevangenen luisterden mee. Er komt een aardbeving, de muren schudden en hun boeien raken los. En dan komt die gevangenbewaarder, die denkt dat al die gevangenen ontsnapt zijn, maar die ontdekt dat ze daar nog gewoon zitten. En die gevangenbewaarder, die komt dan tot geloof met heel zijn gezin. En natuurlijk is dat voor Paulus ook al een voorbeeld geweest. Ook al ben ik beperkt, God doet alles meewerken ten goede. Want op die manier is die gevangenbewaarder en zijn gezin tot geloof gekomen. En je kunt het ook op andere plekken lezen in de brief van Paulus. Bijvoorbeeld in de brief aan Filemon. Filemon was een vriend van Paulus. En Paulus schreef op een gegeven moment aan hem ook een brief toen hij gevangen zat. Omdat er een slaaf was, Onesimus. Die was weggelopen bij Filemon. Die had misschien zelfs geld gejat van Filemon. En die was bij Paulus terechtgekomen. En Paulus was blij, want hij had, had nut van die slaaf. Maar op een gegeven moment stuurt hij Onesimus terug naar Filemon met dat kleine briefje. En daarin schrijft hij ook, dan vraagt hij eigenlijk Filemon om die slaaf weer in huis te nemen. En dan schrijft hij ook aan Filemon dat Onesimus voor Paulus een kind is dat hij in gevangenschap heeft verwekt. Daarmee bedoelt hij dus eigenlijk dat Onesimus tot geloof is gekomen. Doordat hij bij Paulus daar in de gevangenis terecht is gekomen. En hij schrijft aan Onesimus ook, misschien, of aan Filemon ook, over Onesimus. Misschien ben je maar voor een tijdje kwijtgeraakt om hem nu voorgoed, als broeder, terug te ontvangen. Ook daarin zie je dat Paulus, ook al is hij zelf beperkt, ook al zit hij zelf in de ellende, in de gevangenis, hij ziet dat God het goede uitwerkt. En dat Paulus zo naar zijn situatie kijkt, ook al is hij ellendig, dat komt denk ik ook omdat Paulus niet alleen zijn eigen voorbeelden kent, maar ook de voorbeelden uit de schrift, ook wat wij het Oude Testament noemen, waarin God het goede uitwerkt uit iets in eerste instantie zou je zeggen, dat is niet goed. Hè? Er is een heel bekend voorbeeld. Wie durft het te zeggen? Ik heb het plaatje erbij. Jozef, ja, heel goed. Dit is Jozef. Of dit beeld dan Jozef uit, die door zijn broers wordt verkocht als slaaf naar Egypte. En dat is natuurlijk vreselijk voor zo'n jonge jongen. Ik weet niet hoe oud hij was. Om naar Egypte te worden verkocht, om daar als slaaf te moeten gaan werken en om dan uiteindelijk op onterechte manier in de gevangenis terecht te komen. Maar toch met als uiteindelijk doel, en dat beseft Jozef ook wel heel goed, om onderkoning van Egypte te worden en om op die manier zijn eigen familie te kunnen redden van de hongersnood en van de hongersdood. En Jozef heeft dat door dat God hem daarvoor gebruikt. En op een gegeven moment komt dan ook zijn familie naar Egypte, zijn vader en zijn broers. En hij vergeeft daarom natuurlijk zijn broers. Maar op een gegeven moment sterft zijn vader. En dan zijn zijn broers toch weer bang. Ja, dat die vergeving van Jozef alleen maar daar was omdat zijn vader nog in leven was. En dat hij nu wel wraak op ze zal nemen. En dan zegt Jozef iets heel moois. Dan zegt hij tegen zijn broers, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Dus hier al in dat verhaal van Jozef zie je dat principe dat God alle dingen in ieder geval kan laten meewerken ten goede. En ik denk dat Paulus daarom ook zich heel bewust is van dat feit. Want er is ook nog een verhaal, staat dan niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament, dat Paulus natuurlijk had meegemaakt. Waar dit een type van is, dat verhaal van Jozef. En dat is Jezus zelf. Jezus zelf, aan wie onrecht wordt gedaan, maar God heeft dat ten goede gekeerd. God heeft er een plan mee. En ik denk dat dat voor Paulus dus het bewustzijn is waarom hij kan zeggen, alles werkt mede ten goede. En waarom hij dus ook naar zijn eigen situatie kan kijken. En daarin kan zien dat zijn, ja, hoe ellendig zijn situatie is, dat zijn glas gewoon half vol is. Zo kijkt hij naar zijn eigen gevangenschap. Dan gaan we verder lezen. Want hij heeft het dus over die mensen die nu moed krijgen, omdat hij gevangen zit, die nu moed, ook moed krijgen om de boodschap te verkondigen. Maar over die mensen zegt hij wel het volgende. Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Ze doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. De eerste daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen. In de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. Maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt? Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt? Dat het gebeurt verheugt me. Hier zie je dat Paulus eigenlijk met twee problemen te maken heeft. Het eerste probleem is dat hij gevangen zit. Nou, we hebben net al gelezen hoe hij daar tegenaan kijkt. Het tweede probleem is dat er ook mensen zijn die van die gevangenschap misbruik maken. Om nu Christus uit geldingsdrang, ja, rivaliteit jegens Paulus, te gaan verkondigen. Nou ja, Paulus had meerdere mensen die niet zo blij waren met zijn boodschap. En er waren bijvoorbeeld Joden, Judaïsten noemen we dat, die zijn boodschap veel te progressief vonden. Die vonden dat als heidenen bij God wilden horen, dat ze zich ook maar moesten laten besnijden en dat ze de wet van Mozes moesten houden. Die waren niet blij met Paulus en die zullen misschien wel blij zijn geweest dat hij in de gevangenis zat. Je had natuurlijk ook ongelovige mensen in die tijd, mensen die de Griekse en de Romeinse goden vereerden. Die waren niet blij met Paulus die een nieuwe leer verkondigde. En misschien praten die mensen wel al roddelend over Paulus die nu in de gevangenis zat. En op die manier toch over Christus. Of misschien waren het wel rivaliserende predikers. Predikers die jaloers waren op het succes en op de moed van Paulus. En die eigenlijk soort op een lelijke manier ook misbruik maakten van het feit dat Paulus nu beperkt was. En ja, om zichzelf eigenlijk op een voetstuk te zetten, nu Christus gingen verkondigen. Maar, zegt Paulus, het maakt me niet uit. Het gaat erom dat Christus wordt verkondigd. En ook hier zie je weer, voor Paulus is het glas half vol. Alles, of het nou uit goede bedoelingen gebeurt, of uit verkeerde bedoelingen, het werkt mede ten goede. Christus wordt verkondigd. Dan lezen we verder, want hij zegt dat hij er zelf blij om is dat het gebeurt. En hij zegt, mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik me nergens voor zou hoeven te schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Ondanks zijn beperking, ondanks zijn situatie in de gevangenis, zegt hij, mijn vreugde is blijvend. Later zal hij ook zeggen, verblijd u in de Heer te alle tijden. Het maakt hem niet uit, omdat hij weet dat door dit alles, door hun gebed, door de hulp van de geest van Jezus, dit tot zijn redding zal leiden. Hij weet dat God alles doet medewerken ten goede. Zijn redding, ja, misschien bedoelt hij daar wel mee, zijn redding door geloof, het eeuwige leven, dat is goed. Misschien bedoelt hij er wel mee dat hij vrijgelaten zal worden, dat hij verwacht dat hij vrijgelaten wordt. Dat lees je ook verder, een paar versen verder, dus misschien is dat wat hij daarmee bedoelt. Maar ook dat is natuurlijk goed voor hem. Hij verwacht in ieder geval dat hij zich niet zal hoeven te schamen. En dan zegt hij, ik zal in alle openheid kunnen spreken, zodat Christus ook bij alles wat ik meemaak zal worden geëerd. En ik denk dat je hier misschien ook dan wel het geheim van Paulus ziet. Waarom het voor hem niet uitmaakt wat hij meemaakt. Hij ziet toch dat God het goede doet, omdat het er hem om gaat dat Christus wordt geëerd. Het gaat er bij hem niet om hemzelf, of hij succesvol zou zijn, of dat hij te eten zal hebben of onderdak, maar het gaat er bij hem om dat Christus wordt gered. En ik denk dat dat ook zijn geheim is om overal dat goede in te zien, overal dat glas half vol te zien. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Moet sterven. Paulus zat daar in de gevangenschap, in de gevangenis met de dood voor ogen. Omdat zo'n gevangenis in die tijd is ook anders dan de gevangenissen in onze tijd. In onze tijd word je als straf word je gevangen gezet. Maar in de tijd van Paulus, als je in de gevangenis werd gezet, was dat in afwachting van je proces of in afwachting van je straf. En in het geval van Paulus weet hij niet of hij vrijgelaten gaat worden of dat hij als straf de doodstraf moet ondergaan. Dat is de straf die hij voor ogen heeft. En dat dat echt zo is, dat weten we ook uit de geschiedenis, niet uit de Bijbel zelf, maar uit mensen die daar later over geschreven hebben, dat Paulus inderdaad na een gevangenschap op een gegeven moment de doodstraf heeft ondergaan door onthoofding. Want dat was de doodstraf die een Romeins burger kreeg. Het was dus heel reëel, een heel reëel ellendige situatie waar Paulus in zit. En daar schrijf je dan ook over als je verder leest. Over dat leven versus sterven, die twee opties. En dan zegt hij, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen. Het twee opties dus die voor Paulus openstaan. Dood of leven. En eigenlijk zegt hij in dit stukje, het is allebei goed. Voor mij is leven Christus. In de gelaten brief zegt Paulus het zo. Hè, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Voor hem betekent het dat als hij vrijgelaten wordt en leeft, dat hij vruchtbaar werk kan doen. En dat het in hun belang is dat hij blijft leven. Want dan kan hij namelijk in zijn dienstwerk aan Jezus mensen het evangelie vertellen en over Christus dingen uitleggen. Dus leven is goed, als hij wordt vrijgelaten. Maar dood is ook goed. Hij zegt sterven is winst. En misschien bedoelt hij daar wel mee dat als hij sterft, dat hij een martelaarsdood zal sterven. En we weten allemaal uit de geschiedenis dat ook ter verspreiding juist werkte van het evangelie. Dat mensen daardoor onder de indruk waren. Dat mensen bereid waren om voor hun geloof te sterven. En dat dat juist ter bevordering van het evangelie was. Dus sterven is voor Paulus ook winst. Ook omdat hij zegt, enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Voor Paulus betekent sterven dat hij bij Christus kan zijn. Soms wordt dit vers ook wel anders uitgelegd. Hè? Er staat vers 23, ik word naar twee kanten getrokken. Eigenlijk meer letterlijk staat daar, ik word van twee kanten geduwd of gedrongen. En in plaats van sterven staat er in het Grieks een woord, dat kun je vertalen met opbreken. Zoals je een tent opbreekt als je vertrekt. Of losmaken, zoals je een boot losmaakt van de wal als je met die boot vertrekt. En dan kun je dus vertalen, enerzijds verlang ik ernaar op te breken en bij Christus te zijn. En dan wordt dat uitgelegd alsof Paulus daar duidt op een derde mogelijkheid, een derde optie. Namelijk de opname, waarbij mensen opbreken en met z'n allen Christus tegemoet gaan. Ik denk zelf dat, ja, ik vind het zelf veel logischer en in de context passen als Paulus hier wel niet dat bedoelt, maar hier inderdaad over sterven spreekt. Ook omdat hij datzelfde woord bijvoorbeeld in zijn tweede brief aan Timotheus ook gebruikt. Voor sterven. Daar zegt hij dat hij, hè, daar zit hij ook in de gevangenis. En dan zegt hij eigenlijk dat hij als een drankoffer wordt uitgegoten. En dat het moment van zijn opbreken, van het verlaten, het losgemaakt worden van dit aardse leven, aanstaande is. En dat zegt hij daar, denk ik, daarom ook hier. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Dus ook sterven, dat is mijn punt een beetje, is voor hem oké, is voor hem goed. En ook hier zie je dus weer voor hem, alles, of het nu dood of leven is, werkt mede ten goede. Nou, dit is over zijn eigen situatie. En dan gaat hij de Filippenzen zelf aanspreken. En dit is het laatste stukje tekst ook wat ik ga lezen met jullie. En dan zegt hij tegen ze, hier gaat het om. Nadat hij over zichzelf zou hebben gesproken. Blijf, hè, dat gaat hun aanspreken, blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren. En die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nou, even te beginnen bij dat laatste vers. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger heeft zien voeren. Zij hebben gezien dat Paulus in Filippi in de gevangenis is gegooid. Dus blijkbaar hadden die Filippenzen ook te maken met dat soort druk vanuit hun stadsgenoten of vanuit hun medeburgers. Met dat soort lijden. En tegen hun zegt Paulus, blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. En dat u één van geest bent en eensgezind strijdt. Nou, daarvoor had ik, om dit duidelijk te maken hoe hij dit nu zegt en welke beelden hij hierbij nou gebruikt, had ik tegen een AI-generator online gezegd, kun je voor mij burgers van de stad tekenen die samen aan het sporten zijn? Nou, dat stellen die plaatjes dan voor. Het was niet zoals ik had gehoopt. Maar dit zijn de beelden die Paulus een beetje gebruikt. Want als hij zegt, blijf leven in overeenstemming met het evangelie, zegt hij eigenlijk letterlijk tegen ze, wees burgers waardig aan het evangelie van Christus. En daarbij moet je je voorstellen dat in die tijd vrije mensen burgers van een stad zijn. En dat als je burger was van een stad, dat je bepaalde rechten had, maar ook bepaalde plichten. Je werd bijvoorbeeld geacht mee te doen aan de festiviteiten en de godenverering van zo'n stad. En je te houden aan de regels van die stad. Zodat je een goede burger bent en zodat je op die manier ook niet jouw medeburgers te schande maakt. Of dat je een nadeel vormt voor die hele gemeenschap. Hè? In die tijd werd er veel meer in de vorm van gemeenschappen gedacht. En die Filippenzen die waren misschien wel in de ogen van andere burgers van Filippi helemaal geen goede burgers. Omdat zij nu een nieuwe god aanhingen en niet meer de goden van de stad vereerden. Dat was dus ook wel de reden waarom ze vervolgd werden. En tegen hen zegt Paulus dus, wees nou burgers waardig aan het evangelie. Als je ergens burger van bent, wees dan een burger, zegt hij in hoofdstuk 3, van een rijk in de hemel. En gedraag je waardig aan het evangelie van Christus. En daarmee bedoelt u dat jullie één van geest zijn. En dat jullie eensgezind strijden voor het geloof in het evangelie. En dat eensgezind strijden, hè, dat is hoe wij een teamsport zien. Functioneer als team, zoals een team functioneert in een sport, samen, gericht op één doel, samen gericht op het verslaan van de vijand, functioneren jullie nou zo? Daarin zie je ook weer, ik had het begin over elkaar tot voorbeeld zijn, daarin zie je ook weer dat volgens Paulus het de bedoeling is, juist de bedoeling is, dat we samen als gelovigen hier op aarde zijn. Dat het eigenlijk niet de bedoeling is, of dat het niet goed werkt, als je in je eentje gelooft, als je alleen gelooft als je thuis zit, dan kun je niet samen een team vormen en op die manier voor elkaar zorgen en dus ook beter presteren dan als je dat in je eentje zou doen. Want er zijn gewoon tegenstanders. In de tijd van de Filippenzen waren dat blijkbaar andere burgers van die stad die Filippenzen verdrukten. En Paulus zegt tegen hun, als jullie nou samen strijden en samen eensgezind bent, en je geen angst laat aanjagen, dan is dat een teken voor die andere mensen van God, van hun eigen ondergang. Maar voor jullie een teken dat jullie worden gered. En dan zegt hij, aan jullie is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven. Hè, dat weten we ook allemaal. Geloof is een gave van God. Dat is een genadegave van God. Dat hebben we niet zomaar uit onszelf. Dat heeft God ons gegeven. Maar hij zegt, aan jullie is ook de genade geschonken om omwille van hem te lijden. Paulus spreekt die Filippenzen aan op die verdrukking, op dat lijden wat ze meemaakt. En hij noemt dat ook een genadegave van God. En dat is eigenlijk gek, want zo zouden wij, denk ik, nooit over lijden praten. Maar ik hoop dat je nu ook ziet dat voor Paulus lijden helemaal niet negatief is. Lijden is juist de manier voor Paulus, het feit dat hij zelf gevangen zit, is juist voor Paulus een manier waarop God het goede bewerkt. Manier waarop God werkt. Hij zegt ook in de Romeinenbrief dat lijden of verdrukkingen, dat die beproefdheid en volharding uitwerken en hoop geven. Dat je daardoor dus sterker wordt. Voor Paulus is dat een positief iets, dat lijden. Hij zegt ook in deze brief later, zegt hij dat hij door te lijden deel krijgt aan het lijden van Christus. En daardoor ook deel krijgt aan Christus' opstanding en zijn verheerlijking. Voor Paulus is lijden een hele natuurlijke weg om als gelovige je geloof te beleven. En dat is iets wat wij niet meer zo gewend zijn, omdat wij eigenlijk heel die verdrukkingen en dat lijden hier in Nederland niet kennen. Dus, nou ja, om maar af te sluiten, alles werkt mede ten goede. Ja, wat ik jullie eigenlijk heb proberen duidelijk te maken, is dat dat voor Paulus geen eens een vraag is. Dat is een uitgemaakte zaak. En Paulus maakt, ik moet er niet aan denken dat ik in de situatie zit van Paulus, maar zelfs in de situatie met de dood voor ogen, is dit gewoon helemaal duidelijk voor Paulus. En kan Paulus ook zeggen dat verblijdt u in de Heere te alle tijden, wat hij later in deze brief schrijft. Of ook ons jaarthema, dat in al die situaties God gewoon zijn vrede geeft. In ons hart en in onze gedachten. En ik denk ook dat het duidelijk wordt uit de versen die ik net heb gelezen, dat de reden dat dat voor Paulus zo vanzelfsprekend is, is omdat het bij hem ook niet gaat om hemzelf. Hij acht zijn eigen situatie niet. Het gaat er bij hem om de eer van Christus. Het gaat er bij hem om de vraag, wordt Christus ermee geëerd? Is het ter verspreiding van het evangelie? Als dat zo is, dan is het voor Paulus goed. En op die manier denk ik dat hij ziet dat alle dingen medewerken ten goede. Nou, wat moeten wij daar nou mee? Ik denk dat die gedachte, en daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat te bespreken, want die gedachte, dat het er niet toe doet hoe het met jou gaat, maar dat het er toe doet of iets tot eer van Christus is, of iets ter verspreiding van het evangelie is, die gedachte is helemaal niet meer intuïtief voor ons. Kijk, Paulus komt uit een tijd waarin ook de helft van de bevolking, ik weet niet welk percentage, maar een heel groot percentage, slaaf is. Heel veel mensen in die maatschappij leefden al niet voor zichzelf. Die leefden in dienst van hun meester. En dat was gewoon hun hele leven zo. Dus misschien is het in die tijd ook wel veel logischer om die gedachte te hebben dat jouw leven in dienst kan staan voor een ander. En Paulus vergelijkt zichzelf daarom ook heel vaak met een slaaf van Christus. Voor Paulus is dat veel natuurlijker. En op die manier denk ik dat wij toch daar ook aan moeten proberen te denken. En dat is dus raar voor ons, omdat wij in een maatschappij leven die heel individualistisch is. En bij ons gaat het erom om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Om zoveel mogelijk bezig te zijn met, als je iets gaat doen, met de vraag, wat levert het mij op? Dat is ook een manier waarop velen van ons, ik bedoel niemand persoonlijk, maar velen van ons naar de dienst gaan op zondag. Als ik daarheen ga, wat heb ik er dan aan? Heb ik er wel iets aan? Terwijl eigenlijk de vraag zou moeten zijn, wordt op die manier Christus geëerd als ik wel of niet ga? Of is dat tot eer van Christus? Het gaat eigenlijk helemaal niet om onszelf. En ik denk dat dat ook een beetje het geheim is achter het begrijpen van zo'n tekst van alles werkt mede ten goede. Ik denk als je in alles probeert te zien of dat tot eer van Christus is, dan is het veel makkelijker om hier geen vraagteken achter te zetten, maar om dit van harte te beamen. Nou, als laatste wil ik toch ook teruggaan hiernaar. Want dat is die dood van dat 16-jarige meisje. Want daarbij kan je natuurlijk ook afvragen, werkt zoiets nou mede ten goede? Nou, ik heb daar geen antwoord op. Ik geloof het wel. Maar wat dat goede is, ja, dat is dan moeilijk te begrijpen misschien. Maar het bijzondere is dat als je de reacties onder de titel leest, dat er wel bij stond, en dat staat hier, tijdens haar begrafenis werd het evangelie gepreekt en een dorpsgenoot heeft op dat moment zijn leven aan Christus gegeven. Oftewel, zelfs die, wat wij zouden zeggen, onzinnige dood van een 16-jarig meisje, heeft iets goeds bewerkt. Is dat wat God voor ogen had? Nou, met die vraag wil ik jullie, die mag je zelf beantwoorden, wil ik dit beëindigen. Zal ik nog bidden? En dan zingen we nog een lied, toch? Ja. Twee. Ja. Vader in de hemel, we danken u dat we zo stil mogen staan bij het leven van Paulus. Als hij in de gevangenis zit, wat hij daarover te schrijven heeft aan de Filippenzen. Dat is een situatie die zo ver van ons afstaat, omdat wij dat helemaal niet kennen. Zo'n leven in verdrukking, omwille van uw naam, omdat je het evangelie verkondigt. Wij leven in een vrij land. En daar wil ik u natuurlijk van harte voor bedanken. Maar ik denk aan al die christenen, zoals in Oeganda, maar op heel veel plekken in de wereld, waar christenen helemaal niet in vrijheid leven, waarin ze helemaal niet gemakkelijk bij elkaar kunnen komen, om zeker niet in zo'n mooi centrum als wij hier, om uw naam groot te maken en om samen uit de Bijbel te lezen en te zingen. We hebben er niet goed een antwoord op, maar misschien zijn er manieren waarop wij ook die mensen tot steun kunnen zijn. Wilt u het geven aan ons, dat we ook voor die mensen mogen bidden, dat we ook voor zover mogelijk voor die mensen kunnen zijn, want ook zij horen bij uw lichaam en uw volk. Ik wil u ook bidden voor mensen in onze eigen gemeente die lijden meemaken. Het kan door ziekte zijn, het kan door eenzaamheid zijn of door de dood van iemand van wie ze veel houden. Mag het feit dat we mogen weten dat u alle dingen doet medewerken ten goede voor ons, mag dat alsjeblieft een troost zijn in ons leven en mogen dat ook mag dat ook een waarheid zijn waarop we naar ons eigen leven kijken in dienst van u. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam.